Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het Fonds Marijke. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. De diaconiecollecte van volgende week zondag zal bestemd zijn voor het getroffen Pakistan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Mouw van Herwaarde aan Anolders Jacobsstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. Voor mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswald te Groesbeek werd opgenomen. En voor mevrouw Tap Quint, Kerkstraat 3, die tijdelijk in zorgcentrum Lingewater in Tiel verblijft. Danken mogen we met het echtpaar van de Berg van Os, Boningraafsweg 54, die afgelopen 26 augustus 40 jaar getrouwd waren. Morgenavond is er bijbelstudie voor jongeren op het adres Perengaat 1. De koffiemorgen van aanstaande donderdag 2 september gaat niet door. De eerstvolgende koffiemorgen is Deo Valente op donderdag 7 oktober. Zaterdag is de wekelijkse gebedssamenkomst van 7 uur tot ongeveer 7:45, waarvoor u en jij van harte wordt uitgenodigd. In de week van 13 september hopen we weer van start te gaan met de Alpha-cursus. Deze cursus is uitermate geschikt voor hen die vrijblijvend meer willen weten over het christelijk geloof of christenen die de basis willen opfrissen. Bij de uitgang kunt u uit de lectuurbak een folder meenemen voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salemstad en Tempelhof, en ook vers 6, want deze God is onze God. Het eerste en het zesde vers van Psalm 48. De kerkraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 93. En wel de versen 1 en 4. De Heere regeert de hoogste majesteit, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Psalm 16 en daarvan de versen 4 en 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het zesde. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. 4 en 6 van Psalm 16. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, weer of geen weer, gij zijt er weer. Opnieuw, met uw woord, met uw getuigenis, onder het geklank waarvan we mochten samenkomen hier in uw huis, of thuis de knop van de kerkradio hebben aangezet, of op een later tijdstip op een andere wijze met deze dienst in verbinding mogen staan. We danken u voor al die mogelijkheden die u ons geeft en die u ons ook laat. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Heren, we danken u dat u het goede met ons voor hebt. Ja, en dat het beste nog komt. Wat is uw trouw groot. Laat daarom ook vanavond weer uw woord zijn, net als de regen. Of als de sneeuw die van de hemel neerdaalt, de aarde doorvochtigt en doet wat u behaagt. Zodat er groei komt en bloei en zodat u de lof en de eer ontvangt. We willen u bidden wanneer we ook ons vanavond weer buigen over het leerboekje van de kerk. Of u ons wil helpen om de dingen die destijds verwoord zijn, als een stuk belijden, dat die ook vandaag de dag nog naklinken. En dat we die ook handen en voeten leren geven in ons leven met u. In ons gemeente zijn, in ons kerk zijn, in ons christen zijn. We willen u bidden of u zelf die God wil zijn die we als koning mogen belijden en bezingen. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Maar dat we dan ook werkelijk onderdaan zijn. Buigen voor u. En ook steeds weer weten wat we hebben te doen in uw dienst en tot uw dienst ook bereid zijn. Opdat het maar niet taal is van onze lippen of taal van onze belijdenis, maar dat het een levende werkelijkheid is die we ook elke dag weer opnieuw tegenkomen en beoefenen. Ook al komen we genoeg onszelf daarin ook tegen. Leid ons dan, Heren, en stuur ons door uw woord en door uw geest van dag tot dag en van moment tot moment. En wil ons zegenen en tot een zegen stellen. In ons luisteren, in ons orgelspel, in ons zingen, in ons spreken. Laat alles meeklinken en meejubelen. Uw naam ter eer. Zonder u en zonder uw zegen kunnen we niet. Aangewezen op u en aangesloten door het geloof op u zal het gaan en zal het zijn tot meerdere glorie van uw naam. Wees zo met ons, hier in de kerk als ook thuis. En wil alle belemmeringen zo die daar zijn wegnemen. Op u aangewezen mag het een zegenrijke dienst zijn. We vragen het uit genade alleen omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel en wel uit het Evangelie zoals Matthäus dat heeft opgeschreven. 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Matthäus 25, vanaf vers 31 tot het slot van hoofdstuk 25. En dat is een hoofdstuk waarin heel veel woorden staan van de Heere Jezus die gaan over zijn wederkomst. Denk maar aan de gelijkenis van de vijf wijze, vijf dwaze meisjes, gelijkenis van de talenten. En hier spreekt Jezus dan over het oordeel. Vers 31. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot hen die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben we u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben we u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel ge dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt ge dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen, ook tot hen die ter linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt. En gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis. En gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minste niet gedaan hebt, zo hebt ge het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing uit het evangelie van Matteüs. Vanavond staan wij stil bij zondag 19 uit de Heidelbergse catechismus. En die willen we met elkaar lezen. Vorige keer ging het over de hemelvaart. En dan vervolgt eigenlijk zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zondag 19. We gaan dit straks met elkaar overdenken, maar voordat we dat doen, zingen we uit Psalm 113 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 113, het eerste vers: Gij Heere knechten looft de Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. Tweede: Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. En het derde: Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. We zingen de versen 1, 2 en 3 van Psalm 113. Gemeente des Heren, u weet wat er volgende maand, ongeveer halverwege de maand, gaat gebeuren. Vast wel. Dan bezoekt op 11 september prins Willem-Alexander en zijn vrouw, prinses Maxima, die bezoeken Tiel. Het fruitcorso is er dan voor de 50ste keer. En dat valt dan gelijk met Monumentendag. En van tijd tot tijd zie je dan al wat stukjes zo in de regionale bladen, waarin wordt geschreven dat men al druk zijn voorbereidingen treft. Het parcours wordt verkend. En van lieverlee merk je dat het naar een zekere climax heen leeft, naar een hoogtepunt. Ja, en dan is het straks zover. Nog een week of twee, dan is het 11 september. Ja, dan is het ook weer 11 september geweest. Over twee weken. En dan is het allemaal weer voorbij. Ze zijn geweest in Tiel. En wat gebeurt er dan? Dan hervat waarschijnlijk het normale leven zich weer. En alles gaat van lieverlee weer zijn eigen gang. En Tiel wordt weer helemaal Tiel, verwacht ik. Waarom ik dat nou vertel? Nou, daarom. Omdat het gaat in de vragen en antwoorden van zondag 19 uit de Heidelbergse Catechismus over het koningschap van Jezus, van Christus. En ja, ik zou iemand een beurt kunnen geven, maar we kunnen dat misschien het beste gewoon voor onszelf maar beantwoorden. Is het niet vaak zo dat we enorm druk zijn met alle voorbereidingen, hè, van de komst van Christus op aarde? Kerstfeest, hebben we veel te doen en wat gaan er veel dingen aan vooraf. Ik liep gisteren in een tuincentrum en daar waren ze de boel alweer aan het inrichten voor kerst. Je gelooft toch haast je ogen niet. En als we de kerstdrukte hebben gehad, dan duurt het maar even of je krijgt de drukte rondom Pasen. Nou ja, dan komt Hemelvaartsdag nog en daarna Pinksteren. En dan hebben we wat we noemen de feestloze helft van het kerkelijke jaar. Och, en dan hebben we het rustig. Dan is het niet zo druk. Een paar weken geleden ging het in de preek zomaar midden in de zomer over Lucas 2. Weet u nog? Los van alle kaarsen, los van alle kerstbomen. En ik heb de verschillende reacties op gehad. Dat het dan juist echt om de kern draait. Om de komst van de Heer Jezus Christus. Maar goed, het is zo weer december hoor. En dan branden we weer los. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Nou is het zo dat na zondag 18, zeg maar na Hemelvaartsdag, de Heer Jezus eigenlijk een beetje uit het vizier raakt. De nadruk komt dan wel eens heel sterk te liggen op de apostelen bijvoorbeeld, op de zendingsreizen, of op de kerk en haar geschiedenis. En eigenlijk te weinig, veel te weinig, blijft de nadruk liggen op het hoofd van de kerk. Want de kerk is niet van ons. De kerk is van Christus. Nog even naar Tiel. De kroonprins en zijn vrouw, die zijn weer weg. En dan neemt Tiel gewoon weer het heft in handen. Niet meer aan bijzondere regels gebonden en veiligheidsinstructies. Dan is Tiel weer onder Tiel. We zijn weer onder ons. Ja, maar hoe zit het dan met ons als kerk? Jezus is weer weg. Ten hemel gevaren. Wij zijn heerlijk onder ons, ja, of zijn en blijven we onder hem? Dat is een vraag die niet alleen om een antwoord roept, Maar ook om een heel leven dat zich voegt naar dat antwoord. Het valt me op dat de apostolische geloofsbelijdenis niet stopt na hemelvaart beleden te hebben, maar nog even doorgaat. En dat is best veelzeggend. Dat is zeker ook alles betekenend voor het hier en voor het nu. Ook juist voor het kerk zijn en voor het gemeente zijn vandaag de dag. Paulus die schrijft dat ook zo kernachtig in zijn eerste Korinthebrief. Als hij zegt, God heeft Jezus door de opstanding verhoogd en doet hem delen in zijn koningschap en in zijn heerschappij. Levend gemaakt is de eersteling, Christus. En daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal hebben overgegeven hebben. En wanneer hij teniet gedaan zal hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat zijn krasse woorden die Paulus op moest schrijven. Maar het tekent wel de rol die Christus heeft ook na hemelvaartsdag. En daar gaat het dan ook heen. Na de opstanding uit de doden en na de hemelvaart met de wederkomst van Jezus in het verschiet. Ja, en ondertussen, tussen hemelvaart en wederkomst, dan leven wij nu. Ondertussen zit de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hij is verhoogd, opdat alle knie zich zou buigen en allen hem zouden belijden als Here. Dat is het wat Paulus uitjubelt in Filippenzen 2. En hij is het hoofd van zijn kerk. Een schitterend beeld, voorbeeld dat bij herhaling door Paulus wordt gebruikt. Want dat hij het hoofd is, dat tekent zijn ledematen, zijn lidmaten. Dat je zo'n hoofd hebt. In het beeld van het lichaam met een hoofd en een romp met armen en benen. Maar klopt dat nou ook? We kunnen wel belijden, en het staat in de catechismus, dat Christus het hoofd is van zijn kerk. Maar bepaalt dat nou ook je leven? Je doen en je laten, je denken, je zeggen en je zwijgen. Tekent dat mij ook hoogst persoonlijk? Dat ik daar ook bij leef en daar rekening mee hou? De Heer Jezus is blijkbaar niet alleen Heer van zijn gemeente, Heer van zijn kerk, maar ook van heel de wereld. En daarom kunnen we ook in de wereld, wie we dan ook zijn en waar we dan ook wonen, nooit andere heren erkennen. Dat we Jezus Christus als onze heren noemen en belijden, dat is heel eerbiedig gesproken en ze hoort het ook. Maar dan moeten we hem ook gehoorzamen. En voor hem buigen. Hem dienen. En hem belijden. En steeds maar weer vragen. Heere, wat is er van uw dienst? Ik ben uw dienaar. Te aller stond. Want Jezus Heere noemen betekent dat je hem volgt, maar ook gehoorzaamt. Hem navolgt, voetje voor voetje, stap voor stap. Kijk, er heeft dan wel een scheiding plaatsgevonden sinds hemelvaartdag. En dat Jezus niet meer lichamelijk onder ons is en hier vertoeft. En dat we hem zo kunnen zien en misschien wel aan kunnen raken. Hij is dan ten hemel gevaren en ook de discipelen moesten weer tot de orde worden geroepen. Wat staat gij en staat naar boven? mannenbroeders, ga naar Jeruzalem en wacht daar op de dingen die komen gaan. Ja, al troont de Heere Jezus in de hemel, gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, en al heeft hij de aarde tot een voetbank voor zijn voeten, hij geeft Goddank die aarde geen schop, zodat ze wegrolt bij hem vandaan. Nee, die andere trooster is gegeven en geschonken, en onverminderd werkt hij onder ons en is er bezig om ons zijn hemelse gaven uit te gieten. Gaven van genade, niet verdiend en toch gekregen. En de gaven die geschonken worden, die hebben alles te maken met het nieuwe leven vanuit de opgestane en opgevaren Heere Jezus Christus. Hebben alles te maken met zijn volbrachte werk. Dominee Kolbrugge, misschien wel eens van gehoord, die merkt op: dit zijn de hemelse gaven die de catechismus in vraag en antwoord 51 noemt. Het geloof dat gelooft en niet ziet. De hoop die hoopt waar niets meer te hopen is. En de liefde die door vele wateren niet kan worden uitgeblust. Wat een heerlijkheid en wat een geluk is in deze hemelse gave opgesloten en geschonken. Die God maar niet wat druppelsgewijs hier een druppeltje en daar een druppeltje uitdeelt, maar ze stromen ons tegemoet vanuit die hoge hemel en God giet ze uit, zoals de profeet Joël al zegt: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Mooi, hè? Zo mag er toch een verbinding zijn met de Heere Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, ons hemelse hoofd en ons als gemeente en ons als enkeling, waardoor hij ons voedt en sterkt, zodat we ook midden in de tijd waarin we leven staande en gaande kunnen blijven. Prachtig. Vanuit Christus. Vanuit zijn werk. Ja, dan komt God aan zijn eer. En dan heb ik hem lief. En de naaste als mezelf. Christus uit het oog is niet uit het hart, maar juist in het hart. Door de geest en door het woord gewerkt. Nou is dat woord Heere niet voldoende om aan te geven welke plaats Jezus in ons leven inneemt. Hij is niet alleen Heere, hij is ook verlosser. Dat wordt heel nadrukkelijk genoemd ook in de catechismus. In het Oude Testament in het Hebreeuws en in het Nieuwe Testament in het Grieks. Daar houdt het woord voor verlosser samen met een werkwoord. Er wordt iets gedaan. Zaligmaker is ook zo'n groot woord, maar er zit een werkwoord achter. Hij doet iets, hij doet mij iets. Redden, bevrijden, verlossen, behouden voor het leven. Nou, zo klinkt in de titel Heere heel sterk door wat Jezus voor ons doet en wat hij ons geeft. Ook nadat hij is weggegaan naar de hemel en niet meer hier onder ons verblijft. Hij is er toch bij, in al mijn levensomstandigheden. Hij behoedt en hij behoudt. Mijn koning regeert en het loopt hem niet uit handen. Hij voert ons leven door de tijd heen naar de eeuwigheid. Hij laat me niet los en laat me niet maar aan mijn lot over. Hij is geen Heere, geen Christus voor zichzelf. Hij is het voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Om ons heil is hij gekomen, maar ook voert hij heerschappij met het oog op ons. Die twee moet je niet losmaken. Het werk dat Jezus heeft volbracht als redder en dat hij heerst als koning om eenmaal terug te komen als rechter. Als je over het ene spreekt zonder het ander, dan komen er vast en zeker misverstanden en vertekeningen. Als je het hebt over een Heere die zijn werk heeft volbracht en nu maar weg is gegaan en ons niet zou verlossen, dan blijft het alles kil en afstandelijk ver bij ons vandaan. En heeft het niet die plek in je hart en in je ziel en in je dagelijks leven die hij toekomt. Geloven, dat zou dan niet meer zijn dan het vervullen van een aantal plichten. En in het leven van ons als christen zou het dan alleen maar gaan om onze daden en onze prestaties. Maar nee, het gaat om een relatie. Een geloofsrelatie met hem die mijn Heere is, mijn verlosser en mijn koning. Die over mij regeert. Van wie ik onderdaan ben. Het geloof in de Heere Jezus Christus geeft je heel veel, ja, geeft je alles om ook weer door te geven en te beleven, om uit te dragen, te etaleren. Wat dat betreft is het geloof in de Heere Jezus Christus, in hem die ook koning is, een geweldig ontspannend gebeuren. Hij regeert, het loopt hem niet uit handen, maar tegelijkertijd is dat ook een enorm inspannend gebeuren, want het roept me op om verantwoord te leven onder zijn koningschap. In hem is God naar de mensen gekomen. In hem heeft God ons heil geschonken. Maar u weet net zo goed als ik, dat betekent niet dat je daarom dan ook van alle lijden en narigheid en tegenslagen gevrijwaard bent. Hoe kan het niet tekeer gaan in je leven? En ons leven blijft altijd nog kwetsbaar. Blijft altijd nog eindig. Ons bestaan, en dat kan heel dichtbij zijn, maar ook heel ver weg, waardoor we alleen via de beeldbuis op de hoogte worden gebracht. Ons bestaan kan worden bedreigd door ziekte of door vreselijke natuurrampen. En daarom zien we er zo naar uit, naar die ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Zien we er zo naar uit, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Zien we er zo naar uit, een nieuw, volkomen, gaaf leven. Dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen in de Heere Jezus Christus. Hij heeft erover gepreekt, hij heeft er gelijkenissen van verteld. Dat bepaalt ons tegelijkertijd erbij, we zijn er nog niet, maar we zijn er naar onderweg. Telkens heeft Jezus even een tipje van de sluier opgelicht, hoe het zou gaan worden, in zijn heelheid, in zijn totaliteit. Hij was de eerste steen van het koninkrijk van God. En de voltooiing komt vast en zeker. En zijn genezingen die hij deed onderweg door Israël heen, het zijn tekenen dat een bestaan belooft zonder ziekte en zonder dood en zonder lijden en zonder nood. Ook al zitten we er nu nog middenin en hebben we ermee te maken, of in de familie mee te maken. Het beste komt nog. Gods koningschap in Jezus Christus breekt baan. Hij regeert. Of geloof je, beleid je dat de Satan regeert? De Heidelbergse catechismus die verzet zich daartegen. Satan regeert niet, ook al is hij machtig. God regeert in Jezus Christus. God de Vader regeert alle dingen door Christus, het hoofd van zijn gemeente. Hij is opgestaan als eersteling uit de doden. En hij regeert tot de voleinding. Het rijk koninkrijk is in Christus begonnen. En de volle werkelijkheid breekt steeds meer baan. We verwachten nog de volkomen verlossing. Het ganse schepsel zucht, zo meldt Paulus in zijn brief aan de Romeinen. De toekomende eeuw, de op ons toekomende eeuw. Wat een heerlijkheid om die te verwachten. Om rijkhalsend daar naar uit te zien. Nee, dan wordt je leven met God geen binnenpretje. Maar daar mag je anderen ook op wijzen. In hun narigheid, in hun verdriet, in hun pijn. Het beste, het komt nog. God heeft het beloofd. En hij maakt zijn woord ook waar. Woord voor woord, letter na letter. Ook al stuiten we elke dag weer opnieuw op de wereld vol van kwaad, tegenslagen, tegenstand, tegen God in, antichristelijk, dichterbij, verder weg. Wat je bedreigt, wat de christelijke gemeente bedreigt hier of elders ter wereld. Wat je pijn doet, wat je ongelukkig maakt. En ook in jezelf, in onszelf, in mezelf zitten er kwade neigingen. Waar je soms aan toegeeft. Kwade gedragingen waar je aan meedoet. Maar het tegenstrijdige is nu dat in Gods goede schepping en in Gods koninkrijk dat alles geen plaats heeft. Dus dat moet eruit. Dat moet gereinigd. Dat moet gezuiverd. Daarom is geloven ook strijden tegen al datgene wat niet is tot Gods eer. Strijden voor de goede eer van onze koning, de Heere Jezus Christus. En niet alleen zo tegen de kerst of tegen Goede Vrijdag en Pasen. Maar ook als hij er nu niet is. Het beste komt nog. We zien er naar uit. En daarom kunnen we nooit berusten in ons zus of zo zijn. In ons zus of zo doen of denken of zeggen of zwijgen. Maar ik vertrouw erop dat God me volkomen zal verlossen van al mijn narigheid en anti en tegen en tegenwerking met het oog op zijn koninkrijk. We hebben een God die zijn woord waar maakt. Het betreft ook de wederkomst van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is zo'n artikel dat we heel vlug belijden. En het staat hier ook wat in de 12 artikelen tussen de regels doorgeschreven. Maar je wordt, wil het zeggen, door God ter verantwoording geroepen. Zeg het maar. Dat wat we net lazen uit Matteüs 25 was heel kenmerkend. Heel ingrijpend ook. Heel aangrijpend ook. En ik heb geprobeerd om dat al lezende weg aan u door te geven. Door steeds dat korte woordje van in onze taal maar 4 letters te benadrukken. Het was het verschil tussen wel en niet. Wel omgekeken naar die zieke, die gevangene, of niet naar hem, naar haar omgekeken of hem of haar bezocht. Wel of niet, want dat wat je aan de minste van mijn broeder hebt volbracht, hebt gedaan, zo zegt Christus, dat heb je mij gedaan. Als Jezus deze gelijkenis vertelt, dan zet hij de dingen zo op scherp. Zeker ook ten aanhoren van die fariseërs en de schriftgeleerden, want die hadden totaal andere regels die golden voor hen. Honderden geboden en wetjes die moesten worden volbracht en vervuld. Wilde je er misschien kunnen komen? En bij Jezus was het wel of niet. Eigenlijk gaat het erom, als Jezus deze gelijkenis vertelt in Matteüs 25, het slot, op de vraag, hoe kijk je nou tegen die koning aan? Hoe kijk je nou tegen Christus aan? Wat denk je van de Heer Jezus Christus? Wat is er tussen u, tussen jou, tussen mij en hem? Hoe zie ik hem? Niet alleen met mijn mond om hem te belijden, maar in heel mijn doen en laten. Want dat klinkt erin mee. Dat zijn geen losse dingen. Ik geloof niet alleen met mijn hart, maar ook met mijn handen. Niet alleen met mijn handen, maar ook met mijn hart. Van ganser harte. Hoe zie je de Heer Jezus Christus? God lief hebben boven alles en de naaste als mezelf. Wat je aan minst van mijn broeder hebt gedaan, heb je mij gedaan. Het gaat daarom die liefdesrelatie. En daar hangt het grote verschil van af. Rechtvaardigen, vanmorgen hadden we het erover, die gaan in de hemelse heerlijkheid. Maar onrechtvaardigen, dat zijn de mensen van het niet, die gaan in de eeuwige verdoemenis. Een vreselijk woord. De rillingen lopen je over de rug. Maar het is wel de scheiding die Jezus zelf aangeeft. En een tussenweg, een gulden middenweg waar ik zo van hou, is er niet. Of het een of het ander. Hoe sta je tegenover de Heer Jezus Christus? Wie is Hij voor u, voor jou, voor mij? Dat is een vraag om je leven lang over na te denken, mee bezig te zijn en je leven op te oriënteren, af te stemmen, telkens weer. Nou is het opmerkelijk dat er in de Heidelbergse catechismus hier wordt gevraagd, heel vaak over wat nut u de opstanding van de Heer Jezus Christus, wat nuttigheid heb je aan. En dan wordt er hier bij die laatste vraag juist ineens gevraagd over troost. Wat troost u de wederkomst van Christus? Om dat zo te vragen, dat past eigenlijk helemaal niet bij wat we lazen uit Matteüs 25. Want daar ging het om erop of eronder. En toch, wat troost u die wederkomst? Het woord dat hier gebruikt wordt, troost, moeten we heel sterk lezen in de tijd waarin de catechismus is geschreven. En het was geen gemakkelijke. Om in die tijd echt christen te zijn. Want geloof kon daar je dood betekenen. De brandstapels die rookten in de 16e eeuw. Nog niet eens zo gek lang geleden. Geloven wij dan makkelijk? Als we niet zoveel tegenstand ontmoeten? Geloven wij van een leien dakje? Als het ons gemakkelijk afgaat? Wat troost u? Midden in de strijd van het bestaan, in de worsteling, midden in de wereld. Wat is dan jou vast? Waar vind je je zekerheid in? Ook al betekent het geloof misschien wel je dood. En vele christenen aan het andere eind van de wereld hebben ermee te maken. In de kerk die vervolgd wordt, in de kerk die in gevangenschap leeft, of in het geheim moet samenkomen. Wat troost. Nou, dit troost me, zo leert de catechismus me. Ook in de golven en stormen van het leven waarin ik wellicht sta en ga, een leven waarin het tekeer gaat, troost dit me dat Hij ook mens geweest is en dat Hij zich voor God in het gericht heeft geworpen en dat Hij de vloek van mij heeft weggenomen en dat Hij als rechter komt om van onrecht te bevrijden en dat ik dan, hoe lang nog, Heere, dat ik dan van al mijn vijanden verlost word. Dat al Gods vijanden er dan aangaan. Helemaal. Totaal. In de eeuwige verdoemenis, in het eeuwige verderf, zo wordt hier verwoord. Grote woorden. Je vraagt je af, gun je dat je grootste vijand? Dat die eeuwig omkomt? Let erop dat het hier gaat om Gods vijanden. Mensen die tegen God zich in het geweer stellen. Gods vijanden vergaan. Gods vijanden zijn ook mijn vijanden. Ik kan het niet hebben, ik kan het niet houden. Ik kan niet leven met alles wat God tegenstaat. Het staat er niet omgekeerd. In het woord vijand klinkt eigenlijk door. Dat is hij, dat is zij die geen liefhebber is van God en van zijn dienst. Dat is een vijand. En tegenover die vijanden van God wordt hier beleden ik mij met alle uitverkorenen. Dat zijn wij, vanochtend heb ik het aangehaald, daarnet ook nog even, die de bruidegom verwachten, die vijf wijze meisjes die verder kunnen, omdat ze olie hebben en niet ineens in het donker zitten. Ook in de laatste vraag van zondag 19 hier in de catechismus wordt die grote scheiding uit Matthäus 25 verwoord. Of de hemelse blijdschap of de eeuwige verdoemenis. Dat eerste, die hemelse blijdschap, dat wordt later in de Heidelbergse catechismus in zondag 22 omschreven als wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. En dan te bedenken dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog anti waren. Toen wij er nog tegenover stonden. Ik hoef mezelf niet op mijn borst te slaan. Dat ik mag geloven. Want je bent van huis uit een vijand van God en van zijn dienst. Wordt hier ook gesteld in navolging van wat Paulus heeft geschreven. En je bent echt niet beter af omdat je zo'n beste bent of omdat je beter bent. Hè, laten we eerlijk zijn, tussen gelovigen en ongelovigen is vaak niet zoveel verschil te merken. Wel tussen geloof en ongeloof. Je gerichtheid op Christus. Je betrokken zijn op het hoofd van de kerk, van het lichaam. Want een genade is het om hem te kennen, hem te aanbidden, hem aan te lopen als een waterstroom, hem te loven. En eigenlijk als hier dan gevraagd wordt van wat troost u de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is dan niet een hè, dan zijn gelukkig al die ellendelingen die zijn. Nee. Eigenlijk herinnert dit woordje troost hier nog weer even terug naar de eerste zondag. Wat is nou je enige troost? Zowel in leven als in sterven. Zowel in de tijd als in de eeuwigheid. En dat is ik ben niet van mezelf. Maar ik ben gekocht en ik ben betaald door zijn bloed. Bloed van de koning. Deze troost. Dezelfde troost als die van de wederkomst. Die staat of die valt met wie de Heere Jezus voor je is. Maar Goddank weet ik het. En ik lees dat ook keer op keer in de Bijbel. God werpt je niet terug op jezelf. Maar hij werpt je op zijn zoon. Op het kruis van Jezus Christus. En hij is u, is jou, is mij. Genoeg? Amen. Van Psalm 68 gaan we zingen de versen 1 En twee, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 1 en 2 van Psalm 68. Samen gaan we nu danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, met aan uw rechterhand uw Zoon, de Heere Jezus Christus, we danken u dat u regeert en dat het u niet en nooit uit handen loopt. Ook al denken wij misschien wel eens stiekem, en als ik God was, dan. Verlos ons, Heere, van onze eigen wijsheid, van onze eigen inzichten, van ons egoïsme misschien wel, omdat we alleen maar op onszelf aandenken. En we bidden van u, leer ons te leven in die heerlijke vrijheid onder uw koningschap. Dat we u niet alleen Heere noemen, belijden, maar ook werkelijk erkennen. En ons leven zo ook in dat licht beleven, tot eer van u. En dat uw koningschap, uw koninkrijk daardoor ook wordt uitgebreid. Dat anderen ook jaloers worden, misschien wel vragen gaan stellen. Als ze merken dat er onder uw heerschappij echt wel te leven valt. Heere, leer ons steeds weer, niet alleen op zondag, maar ook door de week, net als op zondag, uw woord te lezen, daaruit te leven. En steeds weer terug te keren naar uw woord. En laat dat de grondwet zijn van uw koninkrijk, ook in ons leven, elke dag weer opnieuw. We bidden u voor de wereld in nood. Uw heerschappij gaat over het wereld rond, maar er zijn zoveel baasjes en bazen, machten en machtigen die zich tegen u keren, die zelf zo graag het heft in handen hebben en houden en de dienst uitmaken. Ook individuen. Ook al halen we misschien niet de voorpagina van de krant, wij hebben er ook een handje van. En het hart ook nog wel, om te regeren in ons eigen koninkrijkje. Heren, dan is het niet erg als dat bij de handen wordt afgebroken. Ook al roept dat vaak vele vragen bij ons op en misschien wel een waarom-vraag. Maar leer ons te zien dat het toch alles heen voert naar die volkomen verlossing die u voor ogen staat. Wees met de wereld in nood, Heren. Daar waar vreselijke rampen zijn. We bidden u voor de mensen in Pakistan die zo op zuiver helder water zijn aangewezen, te meer omdat ze overspoeld zijn en bemodderd door vies vuilwater besmet. Geef, Heren, dat de hulp steeds beter op gang komt en velen geholpen worden. En daarin toch ook mogen ontdekken dat er hier vanuit het westen, waar we de kraan maar open hoeven te draaien en er stroomt water uit, dat er hier vanuit het westen ook een beker koud water wordt aangereikt in Jezus' naam naar hen toe. Heere God, we bidden u voor allen die het moeilijk hebben, wier leven een leven is vol met vragen en met zorgen. Gedenk allen die met ziekte te kampen hebben, die met zieken in de familiekring zitten. Gedenk ook diegenen van wie geliefden in deze week in het ziekenhuis worden opgenomen voor onderzoek, voor operatie. Geef, Heere God, dat u zult zijn en ervaren wordt als een God van nabij, die niet loslaat wat uw hand is begonnen. Heere, wil zo uw kerk bewaren en vermeerderen. Hier in Nederland, maar ook tot in de verste verte toe. En geef dat ze stand houdt. Ook daar waar ze aangevochten en aangevreten wordt. Waar het kerk zijn bemoeilijkt wordt. Heere, we bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. Om ons te regeren. Onze koningin. We bidden u voor het demissionaire kabinet. Voor de regering die gevormd gaat worden, misschien deze week al. Hoeveelen houden hun hart niet vast. Maar geef, Heere God, Dat we boven alles uit toch ontdekken, de Heere regeert en het loopt hem niet uit handen, hoe het ook kan stormen en tekeer gaan. Laat ons onze verantwoordelijkheid kennen. En dat we allen die in hoogheid gezeten zijn ook steeds weer opdragen. Op handen van gebed. Wees met allen die ons ook regeren hier in de provincie en ter plaatse. Geef Heere God verstand. Met uw licht bestraald. Van al datgene wat we van u vragen hebben we niets verdiend. We hebben er geen recht op. We hebben er ook niet naar gemaakt. Wij met al onze koninkrijkjes. Maar hoor ons, o God. Enkel en alleen omwille van de verdiensten van uw Zoon Jezus Christus. Onze Heere, dat is onze Koning. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en datgene wat u mag missen en kunt missen. U kunt ook nog een week sparen, hebt u gehoord, voor de nood in Pakistan. Volgende week zal daar de diaconale collecte voor worden gehouden. Ook die willen we heel sterk onder uw en jouw aandacht brengen. Ons ontbreekt het aan niets, hen aan alles. Na de collecte gaan we zingen van Psalm 96, versen 1 en 9. Zingt een nieuw gezang de Heere, het juicht al voor het aangezicht des Heeren. Eerste en laatste vers van Psalm 96. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.